Goedemorgen, beste vrienden uit Sliedrecht en omgeving. De titel van deze prediking vanochtend is: Niemand, maar dan ook niemand, kan zomaar aan de opstanding voorbij gaan. Het is Pasen, het oudst christelijke feest. Alleen al in het Nieuwe Testament wordt er 104 keer rechtstreeks gesproken over de opstanding van Jezus. Je zou kunnen zeggen, de verrijzenis is het hart, is de kern van het evangelie. En als je dat hart weg zou snijden, dan hou je niks meer over. Dan is het eigenlijk niet meer dan een lege ballon. Maar halleluja, de opstanding van de Heer Jezus geeft zicht en uitzicht in een hopeloze wereld. We gaan een gedeelte lezen samen. Dat gaat over de opstanding. 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. Voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, kunt u het ook zelf volgen. En dan lees ik vanaf vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt van tarwe of van andere graansoorten. God heeft daaraan een lichaam, zoals hij dat gewild heeft, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend. En dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend. En die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. De laatste, Adam, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Als we nu kijken naar die eerste verse, vers 35 tot 37, dan zien we dat Paulus hier gaat uitleggen dat God de lichamen van de gelovigen zal veranderen, zodat die lichamen onsterfelijk zullen worden. En dit doet hij eigenlijk vanuit verschillende illustraties, zoals ik gelezen heb, van de natuurlijke wereld. En deze mensen uit Korinthe, die waren enorm kritisch en konden niet geloven dat een gestorven lichaam weer tot leven zou kunnen komen. Ze wilden in feite alleen maar aanvaarden wat ze met hun verstand konden begrijpen. Het waren eigenlijk rationalisten. Want hun menselijke ervaring leerde, dood is dood. Over en uit. Maar die mensen die redeneerden op een gegeven moment van, hoe kan dat nu? Hoe kan dat nu dat lichamen die gestorven zijn weer tot leven kunnen komen? En met wat voor een lichaam komen ze dan tot leven? Ik moest even denken bij de voorbereiding dat er vroeger een spelletje was op de radio, waarin de hoofdprijs was 2 minuten gratis winkelen. En de winnaars, die hoorde je dan met hun boodschappenwarentjes van links naar rechts rennen en graaien, met hun armen vol middelen in het warentje gooien. Ze konden niet selectief zijn, want er was eigenlijk maar heel weinig tijd voor. En ze gooiden van alles in het wagentje, of ze het nu konden gebruiken of niet konden gebruiken. En het enige dat telde was in een zo hoog mogelijk tempo pakken wat je pakken kon, want die 2 minuten die gingen heel snel voorbij. En na 2 minuten was het dus afgelopen. Zo ziet het leven van mensen eruit die in feite niet in die opstanding geloven of willen geloven. Ze rennen koortsachtig langs de rekken van het leven, grijpen links en rechts om zich heen. Vlug, 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 want morgen kan het te laat zijn. En wat je niet pakt, dat gaat dan voorgoed aan je neus voorbij. Er is een tijd geleden een onderzoek geweest in België, wat nu de basis is van geluk. En wat kwam eruit naar voren? Te kunnen kopen wat je wilt. Het materialisme. En de mens, ook al zou die dat graag willen, is er nog steeds niet in geslaagd om een tegengif te vinden, eigenlijk voor de dood, om dat te ontwikkelen, dat tegengif. Een mens wordt geboren. Een mens sterft weer. En daarom is de levenshouding van veel mensen alleen maar gericht op het tijdelijke. Alleen maar gericht op het zichtbare wat voor ogen is. En als de dood dan het definitieve einde is, dan is alleen genieten van het moment het enige wat er nog overblijft. Maar er zijn ook veel mensen op deze wereld die helemaal niet genieten, die zwaar in de problemen zitten. En dan gaat de apostel Paulus verder hier in dit gedeelte en dan zegt hij, er gebeuren zoveel dingen die je niet begrijpt. En die toch plaatsvinden. En dat is wat telkens voorkomt in de natuur. Want kijk eens naar de graankorrel. Een graankorrel die valt in de grond. En wat gebeurt er dan? Die kale korrel die sterft in de grond. En hoe gaat het dan verder met die korrel? Er komt een halm uit en daarna komt er een korenaar tevoorschijn met allerlei nieuwe korreltjes erin. En op dat moment zie je dat kleine korreltje wat in de grond gestoken is, dat zie je niet meer, omdat je alleen maar de levende aar ziet. Met andere woorden, zonder te sterven kan er geen nieuw leven uit die korrel voortkomen. En hoe mensen straks worden opgewekt in onvergankelijkheid, ja, daar kunnen we ons op dit moment nog niet zo'n goede voorstelling van geven. Je zou kunnen zeggen, het is net als met iemand die nog nooit een korenaar gezien heeft van zijn leven, zich niet zou kunnen voorstellen dat dat kleine korreltje daar de oorzaak van is. En wat mij hier opvalt is dat Paulus niet spreekt in vers 36 en 37 over begraven, maar hij spreekt over zaaien, want begraven dat wekt doodsgedachten op. Zaaien ziet uit naar nieuw leven. Als een boer 's morgens gaat zaaien, dan zegt hij niet tegen zijn vrouw, ik ga vanmorgen mijn zaad begraven, maar dat hij gaat zaaien. En als iemand gaat zaaien, dan kijkt hij ook uit naar wat er gaat gebeuren, met grote verwachting. En de hoofdgedachte is, in dit stukje wat we gelezen hebben, dat begraven zaaien is en dat daarom met een begrafenis het laatste woord niet gesproken is. Want de dood betekent voor een ware gelovige geen bewusteloosheid, geen duisternis, geen vergetelheid, maar binnengaan in een nieuwe stralende dag van een volmaakt en een heerlijk leven, eeuwig met God. En als we nu eens kijken in vers 38, dan zien we in dit vers dat er een relatie is tussen wat je zaait en wat er opkomt. Wanneer iemand bijvoorbeeld tarwekorrels in de grond gaat steken, dan komt er ook tarwe naar boven en komt er geen mais naar boven. Dus met andere woorden, het karakter van de korrel bepaalt het karakter van wat er uit die korrel omhoog komt. Dus je zou kunnen zeggen, elk zaad heeft zijn specifieke en ook karakteristieke levensvorm. En zo is dat ook bij mensen. Er is identiteit. De eeuwigheid, daar zullen we herkenbaar blijven, in de eeuwigheid. Ook onze persoonlijkheid en onze eigenheid zullen we behouden, maar dan wel gelukkig zonder de aardse beperkingen. En als we dan verder kijken in vers 42, zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid en het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Dus toen wij verwekt werden, zijn wij gezaaid in vergankelijkheid. We ervaren en zien die vergankelijkheid eigenlijk om ons heen. We ervaren dat. Maar in de toekomst worden we dus opgewekt in onvergankelijkheid, altijd durend. Dat wil zeggen dat we dan niet meer onderworpen zijn aan lichamelijk verval en veroudering. Het leven op aarde is als een damp. Dat is heel duidelijk. Laatst hoorde ik iemand zeggen, het leven is twee tellen. Het gaat zo snel voorbij. En als je wat ouder wordt en je kijkt terug, dan denk je, wat is het toch allemaal snel gegaan? Wat is het leven toch onvoorstelbaar kort? En in vers 43 zien we dan de overgang tussen de sterfelijke lichamen en de toekomstige onsterfelijke lichamen. Hoe worden we gezaaid? We worden gezaaid in oneer. Bij een begrafenis komt er namelijk oneer over het lichaam als het verborgen wordt in de aarde. En veel mensen die willen showen met hun kracht, ze willen showen met hun intelligentie en met hun schoonheid, maar bij de dood is daar niets meer van over. We zijn gezaaid in zwakheid. We zijn gezaaid in vergankelijkheid en in oneer, maar we worden opgewekt in heerlijkheid, in onvergankelijkheid, maar worden ook opgewekt in kracht. De vernedering zal absoluut niet blijven. Er zal in de toekomst geen spoor van zwakheid meer te herkennen zijn. In de opstanding zal de heerlijkheid, zal er een heerlijkheid zijn van een nieuw, jong, schitterend leven. Maar nu, volgens vers 44, hebben wij nog een natuurlijk lichaam op dit moment. En daar staat letterlijk, we hebben een zielig lichaam. Maar bij de opstanding krijgen wij een bestaan dat ten volle beheerst wordt door de Heilige Geest. En die Heilige Geest die is in ons komen wonen, maar die zal ook tot een eeuwigheid bij ons zijn. Het is een mysterie, maar het is waar. De Bijbel die zegt dat heel helder. Er heeft dus ooit iemand gezegd, en ik denk dat een aantal van u die nog wel zullen kennen, is al lang overleden, broeder Jacob Klein-Haneveld, ik heb hem persoonlijk gekend, en die zei op een gegeven moment, de dood is niet het einde van het leven, maar slechts het einde van het moeilijkste deel van het leven voor de christen. Einde citaat. Het kortste deel van ons leven brengen wij door in een sterfelijk lichaam. Het langste deel van ons leven, eeuwig, brengen wij door in een volmaakt lichaam. Maar dan is de vraag, van wie hebben wij dan dat vergankelijk bestaan meegekregen? Dat zien we in vers 45. Dat hebben we meegekregen van Adam. En die Adam die is begonnen als kroon op de schepping. Maar we zien dat de mens van de hoogste ladder is afgevallen. Ons nieuwe bestaan kunnen we dus niet krijgen via de eerste Adam. Maar dat nieuwe bestaan, dat krijgen we door de tweede Adam. En de tweede Adam, dat is de Heer Jezus Christus, de laatste Adam. Hij is het hoofd van die nieuwe mensheid. God wekte die tweede Adam op uit de dood, uit het graf. En nu leven we nog in die periode van die eerste Adam, zou je kunnen zeggen. En het verschil tussen Adam en Christus is dat ze een geheel verschillende oorsprong hebben. Adam is uit de aarde en Christus is uit de hemel. Ons nieuwe bestaan zal straks een hemelse kwaliteit hebben. Dat is een perfecte kwaliteit. En nu wil ik eventjes een paar versen nog lezen uit het eerste stukje van dit hoofdstuk 15, vanaf vers 3. Dan zegt Paulus, want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dus dat was al aangegeven in het Oude Testament. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Was ook al aangegeven. Dat hij verschenen is aan Kefas, Petrus. Daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. Daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen. Als aan de ontijdig geborene. Ook de Heer Jezus was herkenbaar nadat hij was opgestaan uit de dood. En hij droeg de tekenen van de kruisdood nog steeds in zijn lichaam. En hier wordt gezegd, wat ik gelezen heb, dat de reddingsboodschap, wat die reddingsboodschap inhoudt, evangelie, betekent letterlijk blijde boodschap. Een boodschap die blij maakt. De Zoon van God is 2000 jaar geleden op deze aarde gekomen en hij leefde volkomen als een mens, zoals u en ik. Maar één opvallend verschil. Hij leefde op aarde precies zoals God het bedoeld had. Precies zoals God het eigenlijk verlangd had van de mens. Hij zondigde nooit. Terwijl wij allemaal tekortgeschoten zijn, stuk voor stuk. Jezus leven op aarde als een mens, zoals u en ik hadden moeten leven. Volkomen rechtvaardig. Maar ondanks het feit dat hij nooit gezondigd heeft, is hij toch als een onschuldige aan het kruis een vreselijke dood gestorven. Maar daarmee had God een plan. God is rechtvaardig. Hij kan niet zomaar de zonde door de vingers zien. Hij is heilig. God eiste, en dat is heel rechtvaardig, een straf op die zonde die wij mensen gedaan hebben. Dus de straf die wij eigenlijk verdiend hebben, heeft Jezus plaatsvervangend voor ons gedragen uit liefde voor mensen. Dat is het motief. En daarvoor is hij naar deze blauwe planeet gekomen. En zo heeft ieder mens de mogelijkheid gekregen om van zijn zonde vrijgesproken te worden. Hoe? Door te geloven in Jezus. Door hem aan te nemen. Door voor hem te gaan leven. Maar dat is nog maar één kant van de zaak. Dat Jezus als Zoon van God onschuldig was, heeft God de Vader ook laten zien. Door hem na 3 dagen op te wekken uit de dood. Had de Heere Jezus op aarde maar 1 zonde gedaan, dan zou hij in de dood zijn gebleven. En dan zouden we hier niet gezeten hebben vanmorgen. Jezus is opgestaan. En na zijn opstanding, hebben we hier gelezen, is hij verschenen aan meer dan 500 mensen tegelijk. En toen de apostel Paulus deze brief schreef, deze Korinthebrief, was ongeveer 24 jaar nadat Jezus was opgestaan uit de dood, was het merendeel van deze ooggetuigen nog in leven. En daarom konden die mensen uit Korinthe met die getuigen in contact komen en uit eerste hand de waarheid van van deze overlevering bevestigd zien. De mensen uit Korinthe hadden de kans om de echtheid van deze mededeling bij talloze getuigen na te gaan. Bij een rechtszaak zijn 2 of 3 getuigen voldoende om een zaak vast te stellen. Hoeveel te meer als er meer dan 500 getuigen zijn. Stel, iemand zit in een vliegtuig naar Spanje. En de piloot die roept, voordat we vertrekken, heb ik nog een extra mededeling. Ik wil toch even de aandacht erop vestigen dat ongeveer 10-20% bestaat dat wij het mooie Iberische schiereiland Spanje niet zullen bereiken. Er is namelijk een defect aan de linkervleugel. Wat denkt u dat er gebeurt? Ik zou in ieder geval uitstappen, eerlijk gezegd, en mijn koffers gaan halen. Maar het percentage dat Jezus is opgestaan uit de dood is 100% betrouwbaar. Het christelijk geloof is gefundeerd op betrouwbare feiten. Honderden getuigen. En weet u, dat is bij andere geloven volstrekt, maar dan ook volstrekt oncontroleerbaar. De opstanding is een historisch feit. En het vermogen van Jezus om zijn leven terug te brengen uit de dood was het teken dat Jezus niet alleen onderscheidde van andere leiders van wereldgodsdiensten, maar van ieder mens die ooit geleefd heeft. De realiteit van de opstanding is dat de dood verslagen is. En dat is ook zo mooi, hè? In vers 54 lees ik dat nog even. En wanneer dit vergankelen zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. De realiteit van de opstanding is dat de dood verslagen is. En daarom kunnen ook wij als volgelingen in de overwinning delen. En dat geeft ook een geweldige hoop voor de toekomst. Absoluut. Na zijn opstanding uit de dood, hebben we gezien hier, is hij verschenen aan de apostelen. Maar er was 1 persoon, die was er niet bij, dat was Thomas. Die is de geschiedenis ingegaan als de ongelovige Thomas. Die was er niet bij. En Thomas, dat was een nuchtere Jood. En die was niet in staat om te geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij was daar toen ook niet aanwezig. Hij was daarbij niet aanwezig geweest toen de Heer voor de eerste keer verscheen aan de apostelen. En ik heb het idee dat hij ook nog vrij geërgerd was. Hij dacht, die mensen, die andere apostelen, die denken er nogal heel lichtvaardig over. Wat wil Thomas dan? Thomas wil controleerbare feiten. En die krijgt hij. Want precies een week na Pasen komt Jezus weer in hun midden. En dan is Thomas er dus wel bij. En dan mag hij zijn handen leggen in de wonden van Jezus. En vanaf dat moment is hij pas bereid om te geloven. En dan komt hij tot volle overgave. En dan zegt hij, mijn Heer en mijn God. Ik denk niet dat hij het zo gezegd heeft. Ik denk dat hij een beetje gebibberd heeft met zijn stem. Mijn Heer, mijn God. En Jezus weerspreekt dit niet, die woorden van mijn Heer en mijn God. Waarom niet? Omdat hij God is. Veel mensen vandaag de dag, en ik vind dat heel tragisch, hebben niets meer om naar uit te kijken. Maar de Bijbel die zegt dat de wereld niet zonder zin is. Het middelpunt, het scharnier van de wereldgeschiedenis, waar het eigenlijk allemaal om draait. En daar zijn we ons niet altijd bewust. De beslissende zet is Pasen. De dood en de opstanding van Jezus Christus. De lichten gaan uit. En het christelijke geloof zegt dat God de mens gemaakt heeft om hem te kennen en voor eeuwig van hem te genieten. Het gaat niet op de eerste plaats over dat mooie lichaam wat we krijgen of de geweldige, heerlijke situatie waarin we terechtkomen, maar dat we daar met hem zijn, dat we hem zullen zien. En weet u, dat hij uit de dood is opgestaan, houdt in, en daar denk ik ook niet zo vaak over na, dat houdt in dat hij nu ook leeft. En dat hij ook vandaag zich nog steeds graag wil openbaren aan ons. En ook mensen die hem nog niet kennen. Ik heb het zelf geproefd. Maar 40 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Ik was niet op zoek, ik had geen problemen. Maar het sprak me enorm aan. En vanaf dat moment heb ik een persoonlijke relatie met de Heer. Contact met de Heer via zijn woord, via zijn geest. En dat is een geweldig leven. En zo'n toekomst heeft mijn leven zin gegeven, beste vrienden. Ik heb een enorme angst voor de dood. Altijd gehad. Want het kwam mijn vader, die sprak altijd over de dood. Als ik bijvoorbeeld zei, pap, gaan wij volgende week naar de Efteling? Weet je wat hij dan zei? Dan zei hij, nou, als ik nog leef, wel, zei hij dan. Kunt u zich daar voorstellen? En als ik in een voetbalstadion was, waar heel veel mensen zaten, dan zei hij tegen mij van, als ik een jongetje van de jaren 7, over 100 jaar liggen ze allemaal onder de grond. Zo was mijn vader daarmee bezig. Ik heb er een licht trauma van overgehouden. Ik vind dood iets verschrikkelijks, maar dood hoort ook niet bij het leven. Absoluut niet. En daarom ben ik zo blij dat ik geen angst meer hoef te hebben over de dood. En de christelijke dood is dus geen tragedie. De christelijke dood is een wonderbaarlijke promotie. Want de dood onderbreekt het leven niet. Het is geen doodlopende weg. Het is een doorlopende weg. Dat is het grote verschil. Dus de echte paasboodschap, ik ga nu afsluiten, is dat het onmogelijke niet onmogelijk is. Dat de dood niet het einde is en dat hopeloze situaties niet hopeloos zijn. En het hiernamaals geeft zoveel meer dan het hier numaals. Wat was het thema? Het thema was niemand, maar dan ook niemand, kan zomaar voorbijgaan aan de opstanding. Amen.